Hollands Hoop. In de vorige editie in het kanaal Visioenen in Vervulling hebben we een bijzondere droom bestudeerd, waarin het beeld van een duister Trojaans paard ons inzicht verschaft in de aard van de coronacrisis en hoe we ons daarin mogen positioneren voor een ommekeer. De droom van Jojo Dawson had in het bijzonder betrekking op Amerika en, hoewel de coronacrisis een wereldwijde aangelegenheid is, kan de vraag blijven hangen of we op basis van deze droom wel mogen concluderen dat de Almachtige ook in ons kleine Holland ommekeer wil brengen. Om deze vraag te beantwoorden, kunnen we kijken naar een bijzondere profetische boodschap van een andere broeder in Christus, die sinds niet al te lange tijd waardevolle profetische woorden deelt. Hij lijkt zeer zuiver water voor te brengen, en het feit dat zijn naam Troy, Troje, Black, Zwart is, in combinatie met het feit dat hij juist te midden van de coronacrisis, het zwarte Trojaanse paard, nadrukkelijk is opgestaan in zijn bediening, maakt het extra interessant om te onderzoeken wat hij te zeggen heeft. In het najaar van 2020 ontving hij in ieder geval een heel bijzondere droom, die elke godvrezende Hollander hoop en richting kan geven voor deze tijd. Deze droom is te vinden op Troy's eigen website, en dankzij Revive.nl is deze bij ons onder de aandacht gekomen. Het visioen van Troy. In zijn visioen ziet Troy een aantal grijze trappen, die omhoog voeren naar een oud gebouw, dat lijkt op een gerechtsgebouw. Hij heeft de indruk dat het in totaal gaat om 7 traptreden, waarbij elke trede verlicht is door een kaars met een vlammetje erboven. Ook ziet hij een vlag en op de achtergrond een skyline, die hem allebei op dat moment niet bekend voorkomen. Als Troy naderhand de vlag gaat opzoeken, komt hij erachter dat deze vlag behoort bij Nederland. En in zijn internetzoektocht naar informatie over ons land ziet hij foto's van de skyline van Amsterdam, die hij direct herkent uit zijn visioen. De toelichting van Troy. Troy had sterk de indruk dat zijn visioen gaat over opwekking in Nederland, waarbij de 7 geesten van God een bijzondere plaats innemen. Toen hij het visioen deelde met zijn broer, kwam deze tot dezelfde conclusie. Troy kwam, na gebeden te hebben over dit visioen, tot de interpretatie dat deze opwekking in Nederland zou starten in december 2020 en verder zou gaan in 2021. De Heilige Geest sprak heel concreet tot Troy. Ik kom voor mijn volk. Mijn volk heeft deze opwekking door gebed tot leven gewekt. En nu breng ik opwekking. Onze toelichting. Het spreekt voor zich dat we uitermate dankbaar zijn voor alle mensen in ons land die jarenlang trouw gebeden en gevast hebben om een basis te leggen voor de opwekking die God wil geven. We weten allemaal dat Nederland in bepaalde zaken een uitermate slecht voorbeeld heeft gegeven in deze wereld. Maar de Heilige Geest zei tegen Troy dat dankzij de gebeden van Gods volk hij iets nieuws wil doen in ons land. Ook zijn we Troy dankbaar voor het delen van het visioen en zijn toelichting, en vooral voor zijn eerlijkheid over wat voor hem wel duidelijk is en wat niet. Wat ons betreft zet hij hiermee een hoge standaard neer voor omgang met profetische ervaringen. Door het hele proces uit te leggen en toe te lichten, hoe hij tot bepaalde interpretaties is gekomen, geeft hij ons alle ruimte om mee te interpreteren en dringt hij geen eenzijdige conclusie op. Naast hetgeen Troy uitlegde, bevat dit visioen wat ons betreft nog veel meer rijke inzichten, die ons kunnen helpen om ons op de juiste manier te positioneren voor de opwekking die God wil geven. We weten inmiddels dat wanneer God een profetisch woord geeft, dat niet is zodat we rustig kunnen afwachten totdat hij het vervult, maar juist zodat wij in wijsheid zullen wandelen om hetgeen hij wil doen daadwerkelijk mogelijk te maken. Als het om het fenomeen opwekking gaat, weet Dick Rubin deze balans buitengewoon goed te verwoorden. When you get the pattern right, the glory will fall. Dick Rubin is een bijbelleraar wiens onderwijs over de tabernakel van Mozes en het priesterschap onder het oude verbond een essentiële basis heeft gelegd voor de Brownsville Revival. Zijn bovenstaande opmerking maakt duidelijk dat als we opwekking willen zien, dit van ons een intense focus vereist op onze verantwoordelijkheid daarin. Als wij als gelovigen ons leven in overeenstemming brengen met hoe God wil dat we leven, dan zal zijn heerlijkheid uitgestort worden. Dat is een wetmatigheid, want het is juist de Vader zelf die zijn zoon naar de aarde zond om weer omgang met ons te kunnen hebben en uiteindelijk in ons hart en in ons midden te kunnen wonen. Hij heeft een heilig en vurig verlangen om met zijn heerlijkheid onder zijn volk te wonen en te werken. Dat is wat we opwekking noemen. Zijn wij bereid de weg hiervoor te banen? Focus verleggen. Wat opvalt in dit visioen is dat het gerechtsgebouw een wat saai beeld lijkt, dat niet direct doet denken aan opwekking. Hoewel Troy dit aspect niet toelicht, geloof ik dat het beeld van deze ouderwets aandoende rechtbank een uiterst belangrijke sleutel in zich heeft voor de opwekking waar velen voor strijden. Het wordt namelijk dringend tijd dat we de focus verleggen naar iets dat in eerste instantie saai lijkt, maar ten diepste wel onlosmakelijk verbonden is met het Koninkrijk van God. Liefde is God. In een poging om relevant en aantrekkelijk te zijn, hebben veel gelovigen en kerken er een gewoonte van gemaakt om uitzonderlijk veel te praten over liefde. Vanuit het idee dat God liefde is, is onbewust het idee ontstaan dat door maar heel veel over liefde te praten, we mensen wel zouden bereiken met Gods liefde. Een goede illustratie hiervan is het feit dat je zelden nog een uitleg hoort over Johannes 3, vers 16 in zijn werkelijke context. Je komt deze tekst eerder tegen op affiches, omgeven met hartjes, bloemetjes of smileys, hetgeen geen recht doet aan zijn eigenlijke betekenis. Waar alzo tegenwoordig vaak wordt geïnterpreteerd of uitgesproken als heel erg veel, bevat alzo geen of weinig emotionele lading en betekent het gewoon op deze manier. Als we hierover eerlijk zouden zijn bij het delen van Johannes 3, vers 16, dan zou dat automatisch moeten leiden tot de vraag welke manier, waarop we dan ook weer een eerlijk antwoord zouden moeten geven. Dit antwoord zou dan gaan over mensen die onder het oordeel van God over hun zonden lagen, doodgebeten werden door giftige slangen, waarbij te midden van de lijken nog levende mensen één hoop hadden om in leven te blijven, en dat was door een blik te vestigen op de koperen slang die, tot hun redding, verhoogd was in hun midden. Johannes 3, vers 15. Het is lastig om deze problematiek in enkele regels samen te vatten, maar waar het in feite op neerkomt, is dat door veel over liefde te praten, we vanuit onze menselijke gedachte een gesneden beeld gecreëerd hebben van een altijd glimlachende en softe Jezus, die in werkelijkheid niet bestaat. Toen de Israëlieten het gouden kalf hadden gemaakt, hielden ze zichzelf ook voor dat dit beeld degene was die hen uit Egypte had verlost. Exodus 32, vers 4. Hieruit blijkt een schokkende waarschuwing voor ons. Als wij een bepaald beeld Jezus noemen, wil dat nog niet zeggen dat het beeld ook Jezus is. Veel gelovigen kennen koning Jezus niet zoals hij is en komen met een gebrekkige beeld nu in de problemen. Het gesneden beeld van een Jezus die altijd glimlacht, houdt geen stand meer in deze tijd. En voor hen die dit beeld bewust of onbewust aanbidden, is het de hoogste tijd voor bekering. God is liefde. In plaats van dat we door de liefde te bestuderen en daarover te praten God leren kennen, zullen we juist waarachtige liefde leren kennen wanneer we God leren kennen. Liefde is niet God, maar God is liefde. Waarachtige liefde vinden we dus in de rechte kennis van wie God is. Paulus roept ons op om zowel zijn goede tierenheid als zijn gestrengheid te gedenken. Romeinen 11, vers 22. En de Heere is ook, onder het nieuwe verbond, nog altijd een verterend vuur. Hebreeën 12, vers 29. Een van de beste gebeden die ik, ongetwijfeld door genade, ooit gebeden heb is: Heere, ik wil u niet kennen zoals de mensen u gemaakt hebben, maar ik wil u kennen zoals u gekend wilt worden. Ik had ook toen al een hekel aan verwarring en ergens diep van binnen het geloof dat in God zelf geen verwarring bestaat. Ik had de overtuiging dat de verwarring die ik ervoer, omdat ik verschillende mensen tegenstrijdige dingen over God hoorde zeggen, uiteindelijk ook zijn oorsprong had in deze mensen zelf en niet in God. Liefde in gerechtigheid. Toen ik het beeld van het gerechtsgebouw in het visioen van Troy overpeinsde, realiseerde ik mij dat dit vermoedelijk symbool staat voor gerechtigheid. Indien we opwekking willen, dan moeten we niet onze ogen richten op liefde, maar op gerechtigheid. Gerechtigheid heeft ermee te maken dat alles is zoals God het wil. Gerechtigheid beschrijft de manier waarop mensen geroepen zijn te leven en is het tegenovergestelde van wetteloosheid en zonde. 2 Korintiërs 6 vers 14 en 1 Johannes 3 vers 4. We worden in Matteüs 6 vers 33 opgeroepen om eerst zijn koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid. En ook Paulus roept Timotheus tweemaal op te jagen naar gerechtigheid. 1 Timotheus 6 vers 11 en 2 Timotheus 2 vers 22. Interessant genoeg komt in allebei deze teksten de oproep om liefde na te jagen ook terug. Maar liefde wordt in beide gevallen nagerechtigheid genoemd. Gerechtigheid vinden we alleen in de Heer Jezus. die in Hebreeën 7 vers 2 ook de koning der gerechtigheid wordt genoemd. Nadat we echter deze gerechtigheid van hem en in hem hebben ontvangen, blijft voor ons wel de opdracht over om zelf gerechtigheid actief na te jagen. Het is ons pantser in de geestelijke wapenrusting, Efeziërs 6 vers 14. Want als we niet gefocust zijn om de zonde uit ons leven weg te doen, dan zijn we makkelijk uit te schakelen door de pijlen van de boze. Door zijn sterven en zijn opstanding uit de dood heeft de Heer Jezus de zonde overwonnen. En door met hem verbonden te zijn, hebben wij alle vrijheid om het goede te doen en in gerechtigheid te wandelen. Hoewel deze term in eerste instantie minder aantrekkelijk lijkt dan de term liefde, heeft gerechtigheid een uiterst belangrijke functie om de liefde van God zichtbaar te maken op deze aarde. Gerechtigheid is letterlijk een fundamenteel aspect van het Koninkrijk van God, want het is een van de grondslagen van zijn troon. Psalm 89 vers 15. Als er namelijk gerechtigheid is, dan gaat alles op de manier zoals hij bedacht heeft en verloopt alles volgens zijn wijsheid, die leidt tot leven en overvloed. Als er echte ongerechtigheid en zonde is, dan leidt dit altijd tot verdeeldheid, verdrukking, verarming, vervolging en verwoesting. Als gevolg van ongerechtigheid lijden kostbare mensen die naar het beeld van God geschapen zijn. Vandaar dat van de Heer Jezus ook geschreven staat dat hij ongerechtigheid heeft gehaat. Hebreeën 1 vers 9. Hoe groter de liefde, hoe groter de haat ten opzichte van ongerechtigheid en zonde, en hoe groter dus de focus op gerechtigheid. Door een deel van de eenzijdige focus op liefde te verleggen naar gerechtigheid, zetten we de noodzakelijke stap van sentimentalisme naar strategie en krijgen we concrete visie om de liefde van God zichtbaar te maken in deze wereld. Als we werkelijk lief hebben, dan jagen we gerechtigheid na. Gerechtigheid door rechtspraak. Een rechtbank staat voor gerechtigheid, maar vooral ook voor rechtspraak. Waar gerechtigheid kan bestaan zonder ongerechtigheid, zoals bijvoorbeeld voor de zondeval, toen de hele schepping functioneerde in overeenstemming met de wijsheid van God, is dat minder het geval voor rechtspraak. Rechtspraak krijgt namelijk pas betekenis wanneer er sprake is van een bepaalde vorm van ongerechtigheid. Om in een dergelijke situatie ongerechtigheid om te keren tot gerechtigheid, moet er in de eerste plaats recht gesproken worden naar waarheid, waarna bekering moet volgen. Als we dus echt lief hebben, zo lief hebben dat we willen dat de liefde van God zichtbaar wordt voor alle mensen om ons heen, dan jagen we dus met ons hele hart naar een leven zonder ongerechtigheid en dan openen we onze harten voor de rechtspraak van de Heer Jezus. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in waar we ons van dienen te bekeren om weer een stap verder te zetten naar een leven dat gekenmerkt wordt door gerechtigheid. Rick Joyner is een bekende broeder met een buitengewone impact als het gaat om de profetische bediening. Hij heeft zeer indrukwekkende visioenen ontvangen, waaronder degene opgetekend in de Final Quest-serie, die zeer belangrijk inzicht verschaffen over de strijd in de hemelse gewesten en velen al tot zegen zijn geweest. Het bijzondere is dat hij deze visioenen heeft ontvangen na uitdrukkelijk gebeden te hebben om de oordelen van God in zijn leven, die in de visioenen dan ook rijkelijk naar voren komen. Het is een zeldzaamheid om iemand tegen te komen die bewust bidt om de oordelen van God in zijn leven. Dit getuigt van het geloof dat de goedheid en wijsheid van God ook verborgen liggen in zijn oordelen. David gelooft dit ook met zijn hele hart. Uw oordelen zijn gerechtigheid. Psalm 119 vers 75. Inspanning leveren. Als het gerechtsgebouw staat voor herstel van gerechtigheid, dan staat de trap oplopen voor de inspanning die we moeten leveren om daar te komen. De trappen in het visioen waren van steen of beton, wat getuigt van onwankelbare stevigheid. De enige vaste ondergrond onder onze voeten is de waarheid, en om te kunnen klimmen is het dus cruciaal dat we vertrekken vanuit een liefde voor de waarheid. Dit gaat om de waarheid over onszelf, maar ook om de waarheid over de tijd waarin we leven. Als we de waarheid lief hebben, dan zal de Heer onze ogen openen voor alle waarheid die we nodig hebben. Brian Simmons, schrijver van The Passion Translation, had ooit een uiterst indrukwekkende profetische ervaring, waarin hij de Heer Jezus zag en van hem sleutels ontving voor opwekking. De Heer Jezus vertelde hem dat er 10 sleutels zijn, en dat de eerste 2 sleutels gebed en bekering zijn. Zoals aangegeven in De Aanmoediging, in het kanaal Misleiding en Macht, zijn gebed en bekering als de geestelijke benen, waarop we vooruit kunnen komen in onze wandel met God. Door gebed vragen we de Vader om richting en rechtspraak in ons leven. Door bekering reageren wij op die openbaring door een bepaalde zonde of dwaasheid af te leggen en nieuw ontdekte wijsheid te omarmen, zodat meer van Gods gerechtigheid zichtbaar wordt in ons leven. Het is lastig te bewijzen wat de 8 andere sleutels voor opwekking zijn, maar ik denk bijvoorbeeld aan geloof, reinheid, nederigheid, soberheid, dankbaarheid, aanbidding, dienstbaarheid en eenheid. Maar dit is op zijn best een benadering. Als we willekeurige medegelovigen zouden vragen naar de voorwaarden voor opwekking, dan zouden de meesten gebed nog wel kunnen noemen. Heel wat minder gelovigen zouden bekering noemen, maar toch is ook dit cruciaal. Als er namelijk niets was om ons van te bekeren, dan was er al opwekking geweest. Als we ons echter realiseren dat er naast bekering en gebed nog 8 andere sleutels zijn, ongeacht of we nu zeker weten wat deze sleutels zijn, dan weten we 1 ding wel absoluut zeker. Opwekking vereist absolute toewijding en focus en de bereidheid om ons in te spannen. Het is de hoogste tijd dat we als gelovigen vastberaden en eensgezind de trap naar gerechtigheid oplopen. Volgorde respecteren. Hoewel we dus een inspanning moeten leveren, gesymboliseerd door het oplopen van de trap in het visioen, wordt deze trap verlicht door de 7 geesten van God. Hetgeen betekent dat deze alle ruimte moeten krijgen om ons te leiden. Hoewel Troy geen uitsluitsel geeft over de betekenis van de 7 geesten van God, zijn wij hierin vrijmoediger en dat heeft te maken met een aantal zaken. Ik heb al lange tijd het idee dat veel van de verdeeldheid onder gelovigen zijn oorsprong vindt in een te eenzijdige definitie van de term charismatisch. Eind maart 2020 deelde ik daarover het volgende met een bevriende zendeling. Ik denk dat de charismatische beweging vaak geassocieerd wordt met de geest van kracht, hetgeen begrijpelijk is, aangezien een manifestatie van kracht relatief eenvoudig te onderscheiden is. Echter, ik kan niet anders dan me afvragen of dit niet meer zegt over de oppervlakkigheid onder het volk van God dan over zijn eigen definitie van hoe een waarachtig, geestvervuld lichaam eruit zou zien. Zonlicht is in feite een samenwerking tussen 7 verschillende kleuren. En de Bijbel is duidelijk over het feit dat er 7 geesten van God zijn, waarschijnlijk met de geest des Heer als de geest die de leiding heeft. Dit lijkt weerspiegeld te worden in de 7-armige kandelaar, die 1 staande heeft, waarbij de andere 6 armen uit de zijkant komen. De eerste geest die genoemd wordt in Jesaja 11, toevoeging, na de geest des Heren, is de geest van wijsheid. En als er 1 geest is waarin we ons moeten verlustigen als we waarachtige discipelen van de Heer Jezus zijn, dan moet het de geest van de vrezen des Heren zijn. Waarom dan lijkt charismatisch zo vaak beperkt te zijn tot de geest van kracht? Ik geloof dat dit onbijbels is en de wortel van veel van de onnodige verdeeldheid in het lichaam van de Heer Jezus. Is de term geest vervuld niet te veel gekaapt door degenen die opereren in de geest van kracht, terwijl zij die alleen in andere van deze geesten opereren, indirect worden gemarginaliseerd als niet genoeg geest vervuld? Als mijn observatie juist is, dan is dat iets dat opgelost moet worden in de tijd die komen gaat. Als je hier een illustratie van wilt, het briljante van een diamant wordt grotendeels verklaard door het vermogen om licht te reflecteren in alle kleuren waaruit het bestaat. Diamanten die maar 1 kleur hebben, kunnen misschien wel veel aandacht trekken, maar dit wijst ten diepste op imperfectie in de structuur van de diamant. Op dezelfde manier ben ik geneigd te denken dat zij die focussen enkel op 1 van de geesten van God wel veel aandacht kunnen trekken, maar tegelijkertijd getuigenis afleggen van imperfectie. Dit is het einde van mijn brief. Voor alle duidelijkheid, de kerk heeft lange tijd veel te weinig opengestaan voor de werking van de geest van kracht. Zij die dit terrein hebben terugveroverd en nog altijd met overtuiging verdedigen tegen aanvallen van skepsis en ongeloof vanuit andere geledingen van de kerk, verdienen respect en onze dank voor hun geloof en volharding. De werking van de geest van kracht, zoals het genezen van zieken, het verdrijven van demonen en het opwekken van doden, zijn cruciaal in de verkondiging van het evangelie. En deze tekenen moeten de gelovigen dan ook volgen. Markus 16, vers 15 tot 18. Waar het echter vaak misgaat, is dat de term gelovige in deze tekst wordt uitgelegd als elke individuele gelovige, terwijl dat natuurlijk niet hetzelfde is. Als lichaam van de Heer Jezus behoren we samen te werken en alle ruimte te geven aan alle geestesgaven. Alle geestesgaven moeten welkom zijn, zodat de Geest krachtig in en door ons heen kan werken. Het gaat echter mis als we van elke individuele gelovige eisen dat deze in tongen spreekt, en het is te kort door de bocht om elke gelovige die in de laatste 3 weken niemand uit de doden heeft opgewekt, ervan langs te geven. Er zijn meer geestesgaven en, zonder ook maar iets af te doen van de cruciale functie van de geest van kracht, is het tijd om de andere aspecten van de werking van de Heilige Geest ook alle ruimte te geven. Dit doen we door te streven naar volwassenheid in de samenwerking tussen discipelen met verschillende geestesgaven. Nadat ik in de lente van 2020 bovenstaande had geschreven, luisterde ik in de zomer die erop volgde naar een interview met Keith Miller, waarin exact bevestigd werd wat ik had gezien. Keith opereerde al lange tijd in de geest van kracht en had de impact hiervan veelvuldig mogen meemaken. Hij was erop gefocust om mee te bewegen met de werking van de Heilige Geest en hij bad regelmatig of hij de Heilige Geest mocht kennen zoals Charles Finney, Maria Woodworth Etter en Catherine Kuhlman. Toen sprak de Heere echter tot hem en zei, waarom vraag je niet om de Heilige Geest te leren kennen zoals ik hem ken? Deze vraag schokte Keith behoorlijk en spoorde hem aan tot een intense zoektocht en het schrijven van een boek over de 7 geesten van God. God zelf liet zo zien dat, ondanks de mate waarin de geest van kracht de ruimte kreeg in de bediening van Keith, hij nog veel nieuwe aspecten van de werking van de Heilige Geest te ontdekken had. Toen ik, met deze voorgeschiedenis, in het najaar van 2020 de droom van Troy hoorde en de 7 geesten van God voor de 3de keer dat jaar hoorde terugkomen, was dat voor mij de ultieme bevestiging. We zijn in een tijdperk aanbeland waarin we alle aspecten van de werking van de Heilige Geest de volledige ruimte moeten geven. Dit vereist volledige overgave en onderworpenheid aan wat de Geest wil doen. We mogen niet op eigen inzicht de voorkeur geven aan de geesten van wie de werking spectaculairder is om te zien. Als de Heer ons in zijn genade en wijsheid 7 geesten heeft gegeven, dan is dat omdat we ze alle 7 nodig hebben. Om deze werkingen de ruimte te geven, hebben we zorgvuldigheid en wijsheid nodig. De eerste geest die genoemd wordt in Jesaja 11 vers 2, na de geest des Heren, is de geest van wijsheid. In het artikel Zien en Zoeken, in het kanaal Principes van Profetie, hebben we gezien dat wijsheid dé sleutel is tot de bouw van elke tabernakel en tempel. Door deze geest de ruimte te geven, geven we de Heilige Geest de vrijheid om het lichaam van de Heer Jezus op te bouwen. Wijsheid najagen. Veel van de ogenschijnlijke verdeeldheid en wanorde die er is in het lichaam van de Heer Jezus in Nederland, kan in korte tijd opgelost worden wanneer we de focus verleggen van gelijk hebben naar wijsheid. Gelijk hebben verheerlijkt de mens, doorgaans ten koste van andere mensen, terwijl wijsheid juist de weg baant voor de verheerlijking van God. Veel van de geestelijke leiders in ons land hebben te weinig geleerd om de beperking van hun eigen bediening in te zien en in woord en daad ruimte te creëren voor andere bedieningen, in het bijzonder voor die van de wachters en profeten. Ze gebruiken hun aanzien en positie om vooral hun eigen gelijk te verkondigen, waardoor ze degenen die juist voor deze tijd essentiële inzichten in te brengen hebben, belemmeren in hun cruciale werk. Daardoor brengen ze grote schade toe aan het lichaam van de Heer Jezus en zitten ze de werking van de Heilige Geest in ons land in de weg. Bij sommigen is hun impact zo groot dat het nodig is dat ze als valse profeten ontmaskerd worden, waaraan we in het kanaal Carmel en Kison een bijdrage hebben geleverd. Dat wil niet zeggen dat deze mensen geen functie meer te vervullen hebben. Sterker nog, als ze zich bekeren van hun dwaasheid, ligt er genade klaar en ook een nieuwe zalving van de Geest des Heren, zodat ze mee kunnen bewegen met wat de Geest in deze tijd wil doen. Dit zal echter wel moeten gebeuren onder leiding van de geest van wijsheid, die ons precies kan vertellen wanneer we moeten spreken en wanneer we moeten zwijgen om anderen het woord te geven. Het is ook deze geest die ons toont wanneer de Heer Jezus zich wil openbaren als het benaderbare lam van God en wanneer hij zich juist wil openbaren als de ontzagwekkende leeuw van Juda, die strenge maar rechtvaardige oordelen spreekt over het functioneren van zijn lichaam. Jaap Dieleman is overduidelijk een wachter in ons land. die al vroeg het inzicht had dat de coronacrisis, met alle maatregelen die in dat kader worden geforceerd, een paard van Troje is van het Rijk der Duisternis. Hij heeft dit inzicht gekoppeld aan uitzonderlijk lef en heeft de wijsheid verkondigd om niet te buigen voor de druk om gevaccineerd te worden. Wanneer we wijsheid de hoogste prioriteit geven, kunnen we Jaap van harte eren voor het dappere werk dat hij gedaan heeft, zonder daarmee te zeggen dat we tot in detail met al zijn conclusies meegaan. Het probleem is echter dat veel geestelijk leiders zich alleen focussen op de zaken die Jaap Dieleman misschien niet goed ziet en hem op grond daarvan negeren of zelfs onderuit halen, terwijl het van wijsheid zou getuigen om hem te eren voor hetgeen hij wel goed ziet en vooral voor de wijsheid waar hij toe oproept. Degenen die in de toekomst als geestelijk leider aanvaard zullen worden, zullen degenen zijn die de grenzen van hun eigen autoriteitsgebied niet overschrijden en zo ruimte maken voor degenen met andere gaven en inzichten. Naar de mate waarin de zoektocht naar wijsheid en de wil tot samenwerking prioriteit krijgen onder het volk van God, wordt waarachtige eenheid weer mogelijk en wordt heerlijkheid realiteit. Overgave aanbieden. We moeten een inspanning leveren en stappen omhoog zetten om gerechtigheid en recht in ons land weer mogelijk te maken. Daarin is de eerste inspanning om, vanuit een liefde voor de waarheid, te jagen naar de vervulling met de Heilige Geest. Trede 1. Door vervolgens continu te zoeken naar wijsheid, krijgt zijn geest van wijsheid, trede 2, alle ruimte in ons leven en het is juist deze geest die de weg verder omhoog wijst, via de volgende trede op de trap naar gerechtigheid. Wijsheid is te weten wat we wanneer en hoe moeten doen. In wijsheid komen de wil van God en de waarheid samen en door daarna te jagen zullen we volledig in het licht kunnen wandelen en zelf verlicht worden tot eer van God. Als we dat eensgezind doen, dan banen we de weg voor een ongekende geestelijke vernieuwing in ons land. Zijn koninkrijk komen, ook in ons mooie Holland. Operatie Leeuw van Juda.